cheek.
Thank you.
Goedemorgen, broeders en zusters. Allen heel hartelijk welkom, ook een hartelijk welkom aan broeder Aart Havekamp, die ons deze morgen zal voorgaan. Hartelijk welkom, hartelijk groet aan de luisteraars die afgestemd hebben op Stilok Radio en de zusters en broeders die deze dienst beluisteren via kerkomroep.nl. Een paar afkondigingen. De collecte is na het kindermoment de eerste bestemd voor de gemeente en de tweede voor de KMA-zending. Volgende week zondag om 10 uur hopen we weer samen te komen in de dienst, waarin broeder Wander Mulder uit Emmeloord hoopt voor te gaan. Aanstaande dinsdag om 19:15 is de kringavond bij zuster Winnie But, Chabotlaan 31 in Barneveld. En u wordt hartelijk uitgenodigd om na afloop van deze dienst een kopje koffie of thee te blijven drinken. We beginnen de lofprijzing met het zingen van opwekking 277, Machtig God Sterke Rots. Opwekking 294, Glorie, Glorie, Glorie aan het Lam. En het intochtlied, Johan de Heer, 376, looft God, looft zijn naam alom. Bij dit laatste lied zullen we zover mogelijk staande gaan zingen. Wij wensen u een gezegende dienst.
Goedemorgen, broeders en zusters. En ook hen die met ons vanmorgen verbonden zijn. De natuur roept ons op. Uw kleed moet wit zijn als de sneeuw. Bereid u voor Gods komst. We zien toch in de hele wereld gebeuren om ons heen, horen we en zien we de naderende voetstappen van onze Heer Jezus Christus. En daarom verwachten wij onze hulp vanmorgen ook van hem die was, van hem die is en die naar de schrift zegt dat hij ook heel spoedig weerkomt. Genade zij u allen en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We zingen nog met elkaar opwekking 13. Jezus, hij is koning. We willen deze dienst leggen in de handen van de Heer. Mag ik u daarom voorgaan in gebed? Ja, liefdevolle hemelse Vader, dank u wel voor de stem die u ons hebt gegeven. Om zo aan het begin van deze dienst onze stem te gebruiken om uw naam groot te maken. Om u te loven en te prijzen voor dat wat u in de afgelopen week ook voor ons, hoe moeilijk soms ook geweest bent. Dat we ook van de week weer hebben mogen ervaren dat u ons dag aan dag draagt met uw gunstbewijs. Soms realiseren we ons dat later pas. Dat dingen waar we tegenop gezien hebben ons toch weer gemakkelijk zijn afgegaan, omdat we een hulp, een troost van u daarin mochten ervaren. En als we op deze eeuwigheidszondag, ook wel genoemd de laatste zondag van het kerkelijk jaar, als gemeente van Christus hier bij elkaar zijn en ook thuis meeluisteren, was het dan heerlijk dat we ook aan het begin van een nieuwe week op deze opstandingsdag herinnerd worden aan het feit dat uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus, in zijn verzoenend lijden en sterven en een hoopvolle toekomst in ons leven heeft gebracht. En daar willen we in deze dienst ook over nadenken. En ik bid u, omdat u ons als geen ander kent, thuis en hier, naar geest, naar ziel en ook bij het ouder worden juist naar het lichaam, dat we daarin de troost en de bemoediging zullen ervaren die we nodig hebben om staande te blijven in het strijdperk van dit leven. Dat we met de psalmist ervaren dat God de Heer zo goed en zo mild te allen tijden, dus in elke omstandigheid van ons leven, een zon is en een schild. Een zon om ons te verkwikken en te verwarmen. En een schild om ons te beschermen in dat wat in dit leven op ons afkomt. En we danken u dat u ons daar een prachtig reiskompas voor hebt gegeven. Uw heil en troostrijk woord. Waarvan Psalm 119 zo nadrukkelijk zegt dat uw ogen ook gaan over de ganse aarde om ons daarin krachtig bij te staan. Want het openen, zegt de schrift, van uw woorden, dat verspreidt licht. En het is in deze wereld zo donker aan het worden. Door allerlei omstandigheden. En we zien dat mensen die zich de machtigen van deze aarde noemen, niet in staat zijn om de problemen waar de mensheid voor staat op te lossen. En daarom bidden we voor onszelf, maar ook voor de vervolgde christenen. En ook voor Israël, uw volk. Dat we ons in deze tijd richten op wat u ons te zeggen hebt. Dat we echt gaan ervaren in ons persoonlijk leven, hoe moeilijk dat misschien ook bij het ouder worden kan zijn, dat uw woord een lamp voor onze voet is en een licht op ons pad. En als we dat woord van morgen zo openen, dan bidden we u, wilt u ons dan daarin genadig nabij zijn. Liefdevolle Vader, als gemeente verkeren we in de gezegende omstandigheid dat in het afgelopen jaar niemand in de gemeente ons is ontvallen. Maar we hebben allemaal een gezin en we hebben allemaal een familiekring. We hebben allemaal mensen die ons lief en dierbaar zijn. En daar zijn er ongetwijfeld ook een aantal bevorderd tot heerlijkheid. Want is dat een zegen om dat te mogen weten als je bij een graf hebt gestaan in de afgelopen periode. Dat je dierbare nu rust in het paradijs bij u. En als we daar in deze dienst over na willen denken, Heer, dan wil ik u bidden dat we ervaren wat de apostel Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 4 zo. Vertroost elkaar dan met deze woorden. En daar zien we naar uit in Jezus' naam. Amen. We krijgen nu het kindermoment.
Zilver en goud. Alles wordt nieuw, nieuwer dan.
wereld soms slecht was. Maar we weten, denk ik, wel beter. En daarom is het zo heerlijk dat wij mogen leven door de kracht van het woord van God. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw gaven af te zonderen voor de gemeente. En als ik het goed begrepen heb, voor de Karma-zending. En daarna zingen we met elkaar, eens zal de dag vol blijdschap zijn. En dat is Johannes de Heer 664. Ik wil u vanmorgen, broeders en zusters, in verband met Eeuwigheidszondag en het daaraan gekoppelde thema Ziet u uit naar de eeuwigheid, lezen wat er staat in 1 Thessalonicenzen 4 en daarvan de versen 15 tot en met 18. Ik denk dat een aantal van u het niet eens nodig heeft om dat op te zoeken, omdat je die woorden misschien wel gewoon uit je hoofd kent. 1 Thessalonicenzen 4, vers 15 tot en met 18. En dat begint op een hele bijzondere manier, want daar staat dit. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere. Dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Voordat we over het thema gaan nadenken, ziet u uit naar de eeuwigheid, zingen we nog met elkaar dat prachtige lied, Johannes de Heer 82, alle vier de coupletten, zouden wij ook eenmaal komen. Ziet u uit naar de eeuwigheid? Deze zondag, broeders en zusters, hier en thuis met ons verbonden, noemt u in uw gemeente eeuwigheidszondag. En op deze laatste zondag van wat genoemd wordt het kerkelijk jaar 2025, benadrukken we voordat de adventsweken beginnen, het tijdelijke van ons menselijk leven. Maar, en daar getuigen de liederen die we met elkaar hebben gezongen ook van onze christelijke overtuiging dat het leven van Gods kinderen, van een gelovige, niet eindigt bij de dood. Het was de Pruisische koning Frederik Willem III, die in 1816 bepaalde dat die dag in zijn gebied, binnen de Lutherse kerk, een algemeen feestelijk, christelijk feest ter herinnering aan de overledenen moest zijn. Dus die naam, Eeuwigheidszondag, die staat symbool voor het geloof in het eeuwige leven wat een mens ontvangt als die zich met geest, ziel en lichaam toevertrouwt aan het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En tijdens zo'n dienst wordt dan niet alleen gedacht aan wie er was en wie van ons is heen gegaan, maar ook tegelijkertijd aan de hoopvolle toekomst waar het zojuist gezongen liederen ook van getuigden, die de ontslapene in de Heer Jezus Christus te wachten staat. En christenen baseren dit natuurlijk terecht op wat zij in de Bijbel lezen over Gods plan, dat, en daar zong ook het kinderlied van, God de wereld op een dag geheel nieuw zal maken. En je merkt de laatste tijd in de prachtige liederen die er nieuw worden gepresenteerd, dat men vaak zingt in dat opzicht over een hoopvolle toekomst. Dus dat betekent dat als je met elkaar een eeuwigheidszondag gedenkt, dat het niet alleen maar gaat om herdenken, het denken aan hen die ons lief en dierbaar waren in dit leven en die ons als kinderen van God nu vooruitgereisd zijn, maar dat het tegelijkertijd ook voor ons die achterblijven een vooruitkijken is. Dus het is zo dat tijdens de dienst niet alleen maar aan hen wordt gedacht die ons ontvielen. En u was in deze gemeente in de gezegende omstandigheid dat van uw gemeenteleden niemand u is ontvallen, maar dat kan natuurlijk in onze privé situatie heel anders liggen. Dat we op zo'n dag dan denken aan mensen die ons lief en dierbaar waren en die we hebben los moeten laten. Dus mag er in deze dienst ook inderdaad ruimte zijn, zo u wilt, voor tranen, voor gemis, voor verdriet. Want het gaat wel om de pijn van het loslaten van een afgebroken leven. En de leegte die je daar in meerdere of mindere mate nog steeds voor voelt. Tegelijkertijd, en dat vind ik het mooie, als je aan het graf mag staan van iemand die in Christus ontslapen is, ook perspectief. Daar zongen de liederen al van. Nu is het nog donker om ons heen, omdat het gemis zo schrijnend kan zijn. Maar eens, zegt de schrift, zal er geen ruimte meer zijn voor tranen, omdat God ze gedroogd heeft. Het is dus, om het zomaar te zeggen, een zondag van bezinning. Bezinning ook op de vergankelijkheid van het leven enerzijds en anderzijds een viering van de hoop dat de dood niet het laatste woord heeft in het leven van Gods kinderen die in Christus ontslapen zijn. Daarom heb ik voor dit schriftgedeelte uit 1 Thessalonicenzen 4, vers 15 tot en met 18 gekozen. Dat begint voor mij, maar ik hoop ook voor u, met die prachtige, troostrijke, maar tegelijkertijd veelzeggende woorden. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere. Het is heel belangrijk om te onderstrepen dat Paulus dit niet uit zijn duim zuigt, maar hij heeft, als we daar ook 1 Korinthe 15 naast leggen, een geheimenis van God geopenbaard gekregen, wat specifiek aan de gemeente van Jezus Christus meegedeeld moest worden. En wat was het geheimenis dan? Dan zegt hij dat wij die levend zullen overblijven, die levend achterblijven, tot de komst van de Heere, die ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Als ik het voorrecht heb, broeders en zusters, om een dankdienst te leiden voor het leven van een gelovige broeder of zuster in Christus, dan vind ik het moment dat de kist naar beneden zakt altijd zo'n beklemmend moment. En ik lees dan altijd een heel kort, bondig gedicht voor, om de gedachten van de mensen die daarnaar kijken ook op iets anders te richten. Op het hoopvolle. Ik lees dan voor, nu mijn lichaam neerdaalt in de aard, leg ik op Jezus trouw mij neder. Bij hem ben ik veilig, wel bewaard, want hij, mijn heiland, wekt mij weder als het laatste bazuingeschal ook over mijn graf weer klinken zal. Daarom denk ik, broeders en zusters, laten wij de lichamen van onze geliefde ontslapenen in de aarde afdalen en cremeren wij hen niet. Wij zaaien namelijk als gelovigen hun lichaam met het oog op de komst van onze Heer Jezus Christus. Dus eigenlijk kun je van een christelijke begrafenis zeggen dat het een geloofsdaad is, vol hoop en blijde verwachting. Maar ja, als het leven nu vraagt van je om een geliefde die in Christus ontslapen is los te laten hier op deze aarde, dan ben je geneigd om jezelf de vraag te stellen, maar waar bevindt mijn geliefde zich nu die in Christus gestorven is? In Lucas 23, vers 39 tot en met 43, lezen we hoe een van de misdadigers aan het kruis op het allerlaatste moment tot bekering kwam. Gelukkig is dat dus ook nog mogelijk. Hij beleed zijn eigen schuld en hij erkende de onschuld van de Heer Jezus Christus. En vervolgens beleidt hij het koningschap van de Heer Jezus en vroeg hij hem om in zijn koninkrijk aan hem te denken. Ik zei op school altijd tegen de kinderen, dat was maar zo'n klein beetje. Zacchaeus klom in de boom, had helemaal niet het verlangen om bekeerd te worden, maar hij wilde Jezus zien. Hij vroeg maar zo'n klein beetje, maar hij ontving dit, zo groot dat ik het met mijn armen gespreid niet aan kan geven. Deze moordenaar vroeg aan de Heer Jezus, wilt u, als u straks in dat koninkrijk bent, aan mij gedenken? Maar hij ontving zoveel malen meer, want hij erkende dat hij die naast hem hing, naar zijn koninkrijk toe ging. Er was dus meer dan de dood alleen. De Heer Jezus stierf eerder dan de misdadiger, van wie de benen nog gebroken moesten worden om het stervensproces te versnellen. En zo ging de Heer Jezus dus voor de bekeerde misdadiger uit om hem in het paradijs te verwelkomen. Want de Heer Jezus zei tegen hem, heden zul je met mij in het paradijs zijn. Dat is een hele belangrijke uitspraak van de Heer Jezus, want voor die tijd gingen mensen die in het geloof gestorven waren nog niet naar het paradijs. Hij verwelkomde echter niet alleen deze misdadiger, maar ook alle gestorven oud-testamentische gelovigen in het paradijs door zijn verzoenend lijden en sterven. Er staat in Efeze 4, vers 7 tot en met 10. U moet dat maar eens rustig voor uzelf nalezen. En als u daar dan op Psalm 68 bij betrekt, dan zult u zien dat de Heer Jezus na zijn sterven aan het kruis nog in het dodenrijk afgedaald is om de krijgsgevangenen, dus alle oud-testamentische gelovigen die na hun sterven naar het dodenrijk afgedaald waren, uit dat dodenrijk te bevrijden en hen mee te nemen naar het paradijs. En nadat de Heer Jezus aan het kruis is gestorven, voor elke zondaar die zijn heil heeft gezocht bij zijn verzoenend lijden en sterven, is er geen enkele gelovige meer naar dat voormalige dodenrijk gegaan. Maar neemt, zegt de schrift, elke gelovige zijn of haar intrek bij de Heer, Jezus Christus, in het paradijs na het overlijden. Daarom zegt de apostel Paulus ook in dat prachtige hoofdstuk 2 Korinthe 5, vers 8. Maar wij hebben goede moed. Hij schrijft in dit stukje verschillende keren over moed houden. Hij zegt ook, daarom zijn wij altijd, ongeacht onze omstandigheden, vol goede moed. En hij zegt in vers 8, maar wij hebben goede moed, en dan komt het, en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. En voor Paulus betekent dus sterven niet meer een verhuizing naar het dodenrijk, maar zoals hij dat zo prachtig zegt in Filippenzen 1 vers 23, want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar hij zegt, God laat mij ook zien dat ik nog nodig ben om het evangelie aan jullie te verkondigen. Dus de zielen van iemand die ontslapen is, onze gelovige broeders en zusters, die vertoeven nu dus nog in het paradijs en zullen, zegt de schrift, met Jezus weerkomen en zich dan bij de opname van de gemeente verbinden met het aardse stof van hun lichaam. Als teken hiervan zullen de graven opengaan en alle gelovigen uit de dood opstaan. Zo mooi dat de Heer Jezus in Johannes 5, vers 28 en 29a dit zegt. Verwonder u daarover niet. Want laat me heel eerlijk zijn, broeders en zusters. Dit is voor ons natuurlijk een groot geheimenis. Hè? Maar de Heer Jezus zegt heel simpel. Verwonder u daarover niet, want de tijd komt. En wat staat er dan? Waarin allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zij zullen eruit gaan. Daar hoeft toch niemand van ons aan te twijfelen. Want dat zijn woorden van de Heer Jezus zelf. Het mag ons wel verwonderen. Want het is één groot wonder om het zomaar eens te zeggen. Nu wij hier zitten, de gezondheid hebben om hier de dienst bij te wonen, of thuis meeluisteren. Wij hebben nu de opdracht die de Heer Jezus geeft in Johannes 10. Mijn schapen horen naar mijn stem. Dus wij worden in het leven opgeroepen om elke dag naar zijn stem te luisteren. En we zingen het de kinderen al voor. Lees je Bijbel, bid elke dag. Opdat je groeien mag, dichter naar hem toe. Dus als we die woorden van de Heer Jezus uit Johannes 5 eens even goed op een rijtje zetten, dan mogen we dus het opstandingslichaam nooit loszien van ons aardse lichaam. Dat bij de begrafenis als een graankorrel aan de aarde wordt toevertrouwd, om bij de opname van de gemeente als een verheerlijkt lichaam te ontkiemen. Als de zielen die met de Heer Jezus uit de hemel zullen komen, zich met de opgewekte lichamen hebben verenigd, zullen ze samen met de dan nog levende verheerlijkte gelovigen de Heere tegemoet gaan in de lucht, om dan voor altijd in het Vaderhuis te vertoeven. Dus onze gelovigen die ons in Christus zijn voorgegaan, onze gestorven gelovigen, zijn dus nu in het paradijs. En straks, na de opname van de gemeente, gaan wij samen met hen, als gelovigen althans, naar dat Vaderhuis. Als je daar nou zo rustig en stil eens over nadenkt, dan rijst toch ook de volgende vraag: zullen we elkaar dan daar ook herkennen? Ik geloof dat persoonlijk met heel mijn hart. Want weet u nog wat we zojuist in een van die coupletten hebben gezongen? Velen die wij hier beminden, zijn ons reeds vooruit gegaan. Maar straks, vereend met hen, voor eeuwig zullen wij ook voor Jezus staan. Hoe meer wij, broeders en zusters, op deze aarde tot een zegen zijn geweest voor anderen, en door genade van God iets aan hun leven hebben mogen toevoegen, des te meer zullen we in de hemel kunnen genieten van die mensen in wiens leven wij mochten investeren. Ik moet altijd denken, als ik zoiets lees, aan wat mijn vader altijd placht te zeggen. Hij zei: Aard, hadden we wel eens over iemand, en die gedroeg zich niet zo netjes, ook niet binnen de kerkelijke gemeente. En dan zei hij altijd: Aard, wij zullen er straks verrast van staan wie we in de hemel zullen zien die we er niet verwacht hebben. Want ook deze misdadiger, die had bepaald geen verwachting voor de hemel, maar hij ontdekte aan het kruis iets in de Heer Jezus wat voor hem tot eeuwigheidswaarde is geworden. En de vraag is dus nu: geeft de Bijbel ons eigenlijk wel aanwijzingen dat er herkenning is in de hemel? Dat die geliefden die we hier op deze aarde moesten loslaten, we weer bij hem zullen zien? Ik herinner me nog dat ik in mijn verkeringstijd met Mieke, dat is toch weer bijna 12,5 jaar geleden, op een gegeven moment daarover spraken met elkaar. En ik hoor Mieke het nog zeggen: maar als de bazuin klinkt en we gaan naar de Heer toe en we zijn in de hemel, dan loop ik rechtdoor naar Sonny, haar overleden man. Ik zei: nou, is geen probleem, loop ik rechtdoor naar Anneke. Kijk, dat zijn onze menselijke gedachten, die je zo graag weer tot realiteit ziet verworden. Maar de vraag is natuurlijk: hoe spreekt de Bijbel daar nou eigenlijk over? Er zijn heel veel mensen die leggen dat naast zich neer, maar ik wil u een paar dingen in herinnering roepen waar die herkenning wel degelijk door naar voren komt. In het Oude Testament lezen we als een gelovige stierf vaak een heel bijzonder stukje zin daarachter. In het Oude Testament lezen we vaak over het sterven, dat iemand die stierf dan vergaderd werd tot zijn voorgeslacht. Dus hij werd vergaderd tot diegene, hij werd gebracht bij diegene die in het geloof al eerder waren gestorven. Daarmee werd dus de verwachting uitgesproken toen al, dat men het voorgeslacht wat de Heere gediend had terug zou zien. Een aangrijpende geschiedenis vind ik ook in 2 Samuel 12 vers 23. Daar overlijdt het kind, wat verwekt is door David bij Bathsheba. Een indringende geschiedenis. En we lezen hoe David daar, als dat kind ziek wordt, bidt voor dat kind. Hij vast. Maar als dat kind dan toch overlijdt, dan staat hij op en dan gaat hij eten. En dat gedrag bevreemdt een beetje degene om hem heen. Want hij is zo vasthoudend in het gebed bezig geweest. Hij heeft zo gevast. En nu gaat hij weer over tot de orde van de dag. En dan spreken ze hem eigenlijk een beetje op aan. En dan zegt hij dit. Ik zal wel naar hem toe gaan. Als dat kind is overleden. Maar hij zal niet bij mij terugkomen. Dus hij laat hiermee weten dat hij verwachtte zijn kind straks weer terug te zien. En bedoelde de apostel Paulus dat ook niet toen hij schreef in diezelfde Thessalonicense brieven die we vanmorgen hebben geopend in 1 Thessalonicense 2 vers 19 tot en met 20 over een toekomstig weerzien aan deze Maranatha gemeente. Dan zegt hij dit in 1 Thessalonicense 2 vers 19 en 20. Wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. Dus hij zegt als het ware, dan kunnen jullie daar getuigen van de levende hoop die we in jullie midden met elkaar mochten delen. Een andere geschiedenis. Ook de rijke man en de arme Lazarus, en dan moet je even heel goed vasthouden, dat als de Heer Jezus dat vertelt, dan is hij nog niet gestorven aan het kruis. Dus gingen mensen die in die periode van zijn driejarig rondwandelen onder Israël al getuigen, gingen mensen nog, gelovigen althans, nog naar een situatie die wij noemen het dodenrijk. En eigenlijk moet je dan bedenken dat dat dodenrijk bestond uit twee lagen, zou je kunnen zeggen, van elkaar gescheiden door een onoverkomelijke kloof. Dat spreekt trouwens ook in die geschiedenis, want als we denken aan de geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus, dan blijkt dat die elkaar herkennen na hun dood. Maar ze ontdekken tegelijkertijd ook hun totale nieuwe positie. Daar waar de arme Lazarus arm was op aarde, en aan het hopen dat hij iets van de rijke man ontving, zijn in het dodenrijk de rollen totaal omgekeerd. De arme Lazarus verkeert nu in een zegenrijke positie en die van de rijke man is overgegaan in een ondraaglijk lijden. Hun scheidt nu in het dodenrijk een onoverbrugbare kloof, waarbij, ook weer zo heel bijzonder, de arme Lazarus zit, waar? In de schoot van Abraham, die in het leven nooit heeft ontmoet. Dus de rijke man herkent volgens Jezus' verhaal zowel Lazarus als Abraham, zodra hij in de geestelijke wereld is aangekomen. En de herinnering aan zijn tijd op aarde is hiernamaals dus intact gebleven. Hij wil ook niet dat zijn broers overkomt wat hem is overkomen. Maar de vraag lijkt natuurlijk, hoe herkent hij nou Abraham, terwijl hij nog nooit in zijn leven heeft ontmoet? Nou, Zo'n geschiedenis staat er nog een keer in de Bijbel. Op dezelfde manier als de discipelen Mozes en Elia herkenden bij die wonderlijke ontmoeting op de berg. En dit verhaal geeft toch ook heel duidelijk weer dat de apostelen daar, zonder met hen samengewerkt te hebben, zonder hen ontmoet te hebben, Mozes en Elia herkend hebben. Gods kinderen, broeders en zusters, die zijn bevorderd tot heerlijkheid. Wacht dus een heerlijke toekomst. Wat in vergankelijke vorm, zegt 1 Korinthe 15, wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgelegd. Wat onaanzienlijk en zwak is, wanneer het wordt gezaaid, wordt dat straks met schittering en kracht opgewekt. Paulus zegt, er wordt een aards lichaam gezaaid, maar er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. Net zoals onze aardse lichamen afkomstig waren van de eerste man Adam, zo zullen onze opgestane lichamen, net als dat van de tweede Adam, van Christus zijn. Zoals we nu de gestalte nog hebben van een stoffelijk mens, die bij het ouder worden merkt dat er allerlei gebreken komen, waarvan de arts dan zegt, daar zul je mee moeten leven. We zullen straks de gestalte van een hemels mens hebben. Want ons vergankelijke lichaam, zegt Paulus in 1 Korinthe 15, moet worden bekleed met het onvergankelijke. Het sterfelijke lichaam, wat we nu nog hebben, met het onsterfelijke. Broeders, zusters, er waren heel veel mensen die de Heer Jezus herkenden na zijn opstanding. In zijn nieuwe opstandingslichaam. Dus als Jezus in zijn opgestane lichamen nou herkenbaar was, dan zie ik geen reden om voor ons aan te nemen dat dat anders zal zijn. En het feit dat wij onze geliefden weer zullen zien, is een glorieus aspect van de hemel. Maar de hemel, daarin gaat het veel meer over God dan over ons mensen. Dus denk ik dan bij mezelf, aard, laat je maar verrassen. Het zal nog veel rijker. Het zal nog veel glorieuzer. Het zal nog veel troostvoller zijn dan we hier op aarde ooit hebben kunnen bedenken. Wat een vreugde zal het zijn om straks weer verenigd te worden met onze geliefde naasten. Met onze geliefden die ons zijn voorgegaan. Wat ligt daar een troost in? Voor moeders die hebben meegemaakt dat het kind wat ze verwachten door een vroeggeboorte om het leven is gekomen. Hoe het zal zijn, ik weet het niet, maar ik lees in Psalm 139, God was bij dat vormeloze begin. Wat een troost ligt daarin. Als je het mee hebt gemaakt dat een kind kort na de geboorte overlijdt. Of een paar jaar leeft en overlijdt. Ik herinner me nog als de dag van gisteren. Dat ik in de kerstnacht werd gebeld door mijn schoonzoon. Wij verwachten ons eerste kleinkind. En wat zagen we daarna uit? En hij zei, pa, ons kindje is overleden. En dan kom je op de eerste kerstdag. Kom je in het huis van de kinderen die je lief en dierbaar zijn. En in hun huis staat een klein kistje. Een kleine kribbe. Een prachtig mooi meisje. Matanja hebben ze haar genoemd. 25 weken oud. En dan te bedenken, als er mensen roepen op deze aarde baas in eigen buik, je ze tot op die leeftijd nog kunt aborteren. Wat was dat moeilijk? Wat was het toen moeilijk om kerst te vieren? Ik had op dat moment een uitnodiging gekregen om op de toevlucht in een conferentieoord te spreken over het thema En zij vonden het huis. Het ging dus over de wijze naar het oosten en de moeder en het kind. Ik zei toen tegen broeder Gellius Vochtelo, die toen de toezicht had over dat huis, ik krijg dat niet over mijn lip. Ik heb er jarenlang niet over kunnen spreken, totdat God genade gaf om dat juist in een kerstdienst te doen. Met een hele bijzondere afloop. Want er kwam na de dienst een broeder naar me toe, helemaal in tranen. En dan zei broeder Havenkamp, weet u wat er met mij gebeurd is? Ik ben als kind weggegeven door mijn ouders. En ik ben opgevoed bij de nonnen. Ik ken geen vaderliefde. Ik ken geen moederliefde. Hij zei, maar op een gegeven moment hadden we in dat klooster een bijeenkomst. En toen stond er een beeld van de Heer Jezus. En hij zei, ik ben bij dat beeld gaan staan. En ik heb gezegd, Heer Jezus, wilt u uw armen om mij heen slaan? Wilt u mijn vader wezen? Hij zei, niet zo lang geleden lag ik in het ziekenhuis. Ik had het zo moeilijk, ik had het zo zwaar. Hij zei, en mijn bed stond aan de achterkant tegen de muur. Maar tussen de muur en mijn bed klonk een stem vandaan. Kind, ik ben met je. De tranen stroomden over zijn wangen. Hij zei, en na ik deze geweldige ervaring heb gehad dat God mijn leven leidt, heb ik van de week opeens een bericht gekregen van een notaris, je moeder is overleden. Wil je komen om de begrafenis te regelen? En hij kreeg geweldig op zijn dak van de familie, die tegen hem zei, waarom heb je je nooit over je moeder bekommerd? En hij wist niet wie zijn moeder was. Wat brengt het leven ons toch soms voor onvoorspelbare, zware beslissingen en omstandigheden. Maar wat is het een voorrecht om dan de Heer Jezus te kennen. En met hem op weg te zijn naar een toekomst vol van hoop. En laten we daarom dat prachtige lied met elkaar zingen uit Opwekking 585. Er is een dag. En ik geloof met hart en ziel dat die dag aanstaande is. En dat zal een glorieuze dag zijn voor al Gods kinderen. En daarom nog maar een keer de vraag. U ziet toch ook uit naar die hemelse heerlijkheid die spoedig over ons openbaar gaat worden. Wat een vreugde zal dat wezen. Glorie voor zijn grote naam. Amen. We gaan het lied met elkaar zingen. Ja, liefdevolle hemelse Vader, als we zojuist dit prachtige lied met elkaar zongen, dan raakten mij die woorden in dat laatste couplet. Dus, ondanks alles wat we meemaken, ondanks alles waar we doorheen dienen te gaan, voor ons dat moment komt, dus kijk omhoog en zie wat nog verborgen is. En dan die heerlijke woorden. Maar wat beloofd is, dat blijft in eeuwigheid. Dank u dat we zo als gemeente van Jezus Christus er in het strijdwerk van dit leven ook voor elkaar mogen zijn. Dat we mogen leven met de gedachte, u geldt de lof, de roem, de eer, de zaak waarvoor wij staan. En dat betekent dat u ons in dit leven ook aan elkaar hebt gegeven in de gemeente van Christus. Om ons in onze zienswijze, maar ook in onze zijnswijze, er voor elkaar te zijn. En daarom is het ook goed. Dat we de namen van hen die ons lief en dierbaar zijn om Christus wil, en op dit moment lichamelijk of geestelijk een moeilijke weg gaan voor de troon van uw genade te brengen. Ik wil dat in de eerste plaats doen voor al die broeders en zusters die we vanmorgen niet zien, maar die door de techniek, maar bovenal door de Heilige Geest met ons verbonden zijn. Geliefde broeder en zuster, God kent uw situatie. Ik lees in het Oude Testament dat Gods ogen gaan over de ganse aarde. En waarom? om krachtig bij te staan als uw hart volkomen naar hem uitgaat. En ik zou u vanaf deze plaats willen bemoedigen met die prachtige woorden. Die staan aan het einde van Romeinen 8. Namelijk dat niets en niemand. Zelfs staat erbij het leven niet, want wat kan het leven een opgave zijn, maar ook de dood niet. U en ons ooit zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. Heer, we bidden nu voor onze zuster Kobi, dat haar pijnbestrijding beter gaat werken. Elke zondagmorgen staat, zoals het mogelijk is, bij de deur om ons te verwelkomen in uw huis. En we leven allemaal toe naar dat moment dat we in het Vaderhuis mogen zijn. En wilt u ons en haar in het bijzonder doen ervaren dat de middelen die er zijn ook gezegend mogen worden aan haar lichaam. En ze ons vanuit die situatie altijd bemoedigend kan begroeten. We bidden ook voor haar schoonzoon Peter, die in een traject is gekomen van behandeling van bestraling. Dat zegt op zich al genoeg. En wilt u geven dat we hen beiden, Kobi en Peter, voor de troon van uw genade brengen. Dat bidden we ook voor onze broeder Jan Verburg, dat hij goed mag herstellen om verder onderzoek te krijgen. Bidden u voor ons zendingsechtpaar. Het is indrukwekkend om te lezen hoe moeilijk hun werkzaamheden zijn, maar dat ze zich toch zo gedragen weten door de kracht van uw genade. En dat u op uw tijd wasdom zult geven in dat wat zij mogen zaaien. En wilt u Moussa en Esther daarin ook heel persoonlijk uw genadige kracht doen ervaren. Vader, we bidden u voor al die broeders en zusters van ons. We hebben het van de week ook weer gelezen. Die uit scholen worden weggeroofd. Die worden vermoord om Christus wil. Louter en alleen omdat ze het goede met de mensheid voort hebben. Omdat ze de Heer Jezus Christus in hun hart hebben mogen leren kennen. We bidden u voor Israël. Heer, we hebben gezongen aan het begin van deze dienst, Jezus, Hij is koning. U bent Heer over ons leven, maar u zult straks komen als koning en uw plaats innemen in Jeruzalem. Maar dan zal voor die tijd uw volk nog een moeilijke, zware weg dienen te gaan. Wilt u hun ogen openen in deze genadetijd, wie de Messias voor hen heeft willen zijn, zodat ze dat prachtige hoofdstuk van Jesaja 53 wel gaan lezen en toepassen op hun eigen hart en leven. Vader, wilt u zo met ons meegaan? Wilt u ons, als het weer gladde omstandigheden met zich meebrengt, behoeden voor val, voor ongeval? En dank u wel dat we zo als gemeente op deze eeuwigheidszondag van elkaar mogen weten. We zijn op reis. We zijn op reis naar de eeuwige toekomst met u. En tot die tijd willen we handeling doen totdat u komt. Maranatha. Halleluja. Amen. Zullen we staande ons slotlied met elkaar zingen? En dan naar het derde couplet wil ik u de zegenbede meegeven. En dan zingen we daarna nog couplet 4 en 5.
Oh.
En tot die dag, broeders en zusters, houdt Romeinen 15, vers 13 ons dit voor. De God nu van de hoop mogen u en mij vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. En dan komt het. Het doel. Opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. En mogen we daarom de liefde van God onze Vader en de genade van onze Heer Jezus Christus, maar ook die troostvolle aanwezigheid en krachtige leiding van de Heilige Geest met een ieder van ons zijn en blijven. Tot het moment daar is dat we hem zullen zien gelijk hij is. Glorie voor zijn grote naam. Maranatha. Amen. We zingen nog het vierde en het vijfde. En ik wens u allen een rijk gezegende zondag en week toe hier en thuis met ons verbonden.